Hallo iedereen, bedankt om af te stemmen op Buspraat. Een no-nonsense podcast vol spontane, openhartige en diepgaande gesprekken met ondernemende mensen. Over hun drijfveren, passies, talenten en dromen. Verhalen die een inspiratie voor anderen mogen zijn. Ik ben jullie gastheer, Joris Evens, en ik help ondernemers op een slimme manier hun tijd, aandacht en geld te besteden aan die dingen die echt belangrijk voor hen zijn. Zo kunnen ze hun eigen leven leiden in plaats van dat van een ander. En in deze aflevering spreek ik in mijn busje met Kathleen Vromboud over het glazen plafond, mannelijke verzorgingsproducten en haar eigen zoektocht naar balans. Het leven is kort en kostbaar. Zoek jij de strategieën om vermogen op te bouwen, geldstress te verminderen, vrijheid te creëren en je dromen te realiseren? Ontdek dan de 5 fundamentele componenten voor jouw eigen Buspraat roadtrip op www.buspraat.be. Doe het vandaag nog, want het leven is geen oefening. Maar voor nu, laten we starten met deze mooie aflevering. Goedemiddag Kathleen, welkom in mijn busje, welkom in podcast Buspraat. We staan vandaag op een mooie groene plek op de rand van Leuven. Dus heel fijn jou hier te hebben en heel benieuwd naar wat er in deze aflevering gaat stromen of naar boven gaat komen. Dus, ook voor jou de eerste vraag. Wie is Kathleen?
Ik zeg, wie is Kathleen? Hoeveel tijd heb jij, Joris?
Als het te lang duurt, dan...
Ja, ik denk dat je mij gaat moeten stoppen. Nee. Wie is Kathleen? Ja, ik heb natuurlijk... Wie is Kathleen? Ik ben een ondernemer, net mm-hmm. zoals jij. Hè. Dat is ook mijn passie, ja. Het ondernemerschap. Maar Kathleen heeft ook nog een tweede kant. Ik denk dat daar onze connectie dan wel weer wellicht een iets diepere kant, een spirituele kant. Mm-hmm. Niet het zuivere money stuk, maar eigenlijk echt de diepere lagen mm-hmm. ingaan. Hè. Dat is onze connectie ooit geweest. Hè. Maar in de eerste plaats ben ik een gepassioneerd ondernemer en mijn ondernemerschap is ook een stukje mijn hobby. Dus,
Benieuwd om daar straks nog wat meer over te horen. Maar ook voor jou een van de 100 vragen. En het is een diepe grabbel.
Ja, een diepe grabbel. En nu moet ik die... Ah, oh, dat is goed groot geschreven. Ik vind dat goed zonder bril. Ik ben gewoon ... Goh, eigenlijk ben ik gelukkig.
Oké.
Okay. Ja, ik ben eigenlijk gelukkig. Ik ben gelukkig, ik ben dankbaar. Eigenlijk als ik zo een beetje rond mij kijk, dan denk ik dat wij, mm-hmm. wij, en dan spreek ik over jou en ik, dat wij eigenlijk toch heel gelukkig mogen zijn, als je ziet. Dat er toch heel wat mensen zijn die het minder goed hebben mm-hmm. dan wij. Zelfs na coronatoestanden en dergelijke. We zullen het allemaal met wat minder moeten doen. Mm-hmm. Maar goh, dat maakt ons niet meer ongelukkig. Hè? Ja. Ik ben eigenlijk een gelukkig mens. Ik heb een heel leuke familie. Ik heb fijne vrienden. Mm-hmm. Heel authentieke mensen rondom mij. En dat maakt mij inderdaad gelukkig, ja.
Blij om dat te horen. Dus je bent gewoon gelukkig en dankbaar voor hetgeen wat je hebt. Ja.
Absoluut. Ja.
Je benoemde dat bij de inleiding al een stukje, van je bent onderneemster. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat pad gekomen? Hoe ben je gaan ondernemen?
Oké, ik ga proberen het in heel korte stukjes te doen. Dus ik ben eigenlijk afgestudeerd als apotheker. Mm-hmm. Dan heb ik gedurende 8 jaar in de apotheek gestaan en ik miste daar eigenlijk een bepaalde vorm van creativiteit. Dus je moet weten dat wij opgeleid zijn, heel wetenschappelijk, heel to the point. Het is zo en niet anders. Ja. En het stukje creativiteit werd ons ook meer en meer afgenomen. Mm-hmm. En alles werd aan regels gesteld als apotheker. Kon je eigenlijk niet heel veel niet meer zelf gaan bepalen. De bereidingen werden minder en minder. Alles mm-hmm. werd industrieel. Dus eigenlijk voelde ik daar toch wel dat ik daar eigenlijk een tekort had. Ja. En dan ben ik eigenlijk gedurende 10 jaar, en dat was ook altijd mijn passie, want in de apotheek kwamen dan de vertegenwoordigers. Ja. Leuke anekdote. Mark Koeken is ooit nog met zijn eerste shampoos bij mij in de apotheek geweest. En die kwamen dan en dan dacht ik van, oh, ik vind dat eigenlijk wel leuk. Die mensen die zien heel veel, mensen die horen veel. En dat was zo'n beetje mijn passie, de sales. En dan ben ik eigenlijk van de apotheek overgestapt naar de industrie, waar ik eigenlijk een stukje in de sales ben gegaan. Hè. Dus de farmaceutische industrie, een heel harde industrie, waar ik ook carrière in heb gemaakt. Waar ik ook heel veel leuke dingen heb meegemaakt, maar ook minder leuke dingen. Hè. Ik heb onder andere 8 fusies meegemaakt. Dat was toen een tijd van het fusioneren.
Cultuurverandering.
Cultuurschokken van hier tot in Tokio. Ik heb ze allemaal gehad, hè, want ik kwam uit een Duits bedrijf. Ik ben begonnen bij een Duits bedrijf. De Deutsche Gründlichkeit. Ja. Dat is iets waar ik, och Joris, daar hou ik van. Ik hou nogal van structuur, van eerlijkheid, correctheid. Ja. En dan kwamen daar de Fransen bij. Dan was dat Heugst Merriën, Rossel, Rone Poulenc, Rohrer, Pasteur Merieux. Dat kwam allemaal samen. Mm-hmm. Dus 8 keren fusies, 8 keren andere bazen. Dan was ik ondertussen carrière aan het maken. Maar goed, dat weegt toch wel op iemand. Vooral omdat je eigenlijk altijd, vooral die cultuurschokken. Ja. Een van de grootste cultuurschokken dat ik me nog herinner, Joris, is... Wij kwamen uit de Deutsche Gründlichkeit en we fusioneerden met Roussel. Roussel was dan een Frans bedrijf. Mm-hmm. En de Fransen, dat was van... God schept een dag en wij gaan erdoor. Ja. En wij Duitsers, wij waren... De Duitse cultuur was van nogal return on investment en alles gestructureerd en dergelijke. Nu, dat waren echt grote clashen. Maar ik heb daar... toch wel ook na al die jaren, hè, want we zijn nog eens samengekomen, heel, heel goede vrienden aan overgehouden. Dus al die fusies hebben gemaakt, bij de laatste fusie, dat ik ergens zoiets had van, het is goed geweest. Ja. En dat is een samenloop van omstandigheden geweest, Joris. Eigenlijk het niet meer aankunnen, want ik had dan ook carrière gemaakt. En carrière maken is leuk. Mm-hmm. Maar dat brengt ook een aantal zaken met zich mee. Ik zat toen op dat moment, was ik business unit manager, dat is net onder de CEO. Dus mm-hmm. je bent eigenlijk afhankelijk van al de beslissingen van bovenaf. Maar je hebt onderaan ook een hele hoop mensen die ook nauw aan je hart liggen, die je wil verdedigen. En op een gegeven moment werd dat zo zwaar, want elke fusie moest ik ook mensen gaan ontslagen. Mensen die het niet verdienden. En laat dat duidelijk zijn. Ik wil dat toch nog een keer meegeven. Dat voor mij ook een heel harde noot was om te kraken. En dan ook altijd een klein beetje die angst. Hè, want dat was het dan. Hè, de angst van, maar van 2 managers werd er ook 1 gemaakt. Hè. Dan was het ook altijd de angst van, ga ik erbij zijn? Mm-hmm. Je moet dan ook weten dat die tijden nog het glazen plafond was. Dus dat je als vrouw in de farma-industrie toch altijd wel een beetje meer ondergewaardeerd werd dan de mannen. En ik denk dat dat ook tegelijk mijn geluk is geweest, omdat ik minder verdiende dan al mijn collega's. Ja. Dat ze mij daardoor... Een van de redenen was daarom... ik deed hetzelfde werk en even goed, maar ik verdiende wat minder dat ze mij daar gehouden hebben. Maar goed, de laatste fusie was voor mij heel erg zwaar. En toen heb ik eigenlijk op een gegeven moment beslist, omdat ik vond, het werd zo groot, Joris, en er waren geen mensen niet meer. Er werd gehandeld met nummers. Ja. Het was de Gausscurve, het was van, al diegenen die zoveel verdienen, die moeten eruit, die zijn te duur. Geen rekening houden met familietoestanden, geen rekening houden met wat die voor het bedrijf allemaal hadden gedaan. Ja. Dat was eigenlijk heel cool, heel koud, niets meer authentiek. Weet je,
puur ze kenden.
Puur cijfermatig. De EBITDA moest kloppen en dat was het. Ja. En dan heb ik op een gegeven moment gezegd, en dat ondernemerschap had altijd eigenlijk al een beetje in mij gezeten. Maar goed, ze zeiden dat vaak op bedrijf. Kathleen, jij bent een verrassend ondernemer. Wat jij doet voor het bedrijf, dat zou je beter voor jezelf doen. Ja. En dan heb ik gedacht van, is nu misschien het moment aangebroken, want ik wil het niet meer op die manier. Ja. En dan had ik ook al ja, was ik ook al een beetje in contact gekomen. Mensen vroegen mij heel vaak en dan kwam het daarop neer. Eigenlijk heel veel mannen die mij ook vroegen, dat was zo de tijd dat daar nog niet over gesproken werd, maar mannen met huidproblematieken en dergelijke, wat moet ik gebruiken? Maar ik ben geen arts, ik ben apotheker, mm-hmm. Dus ik kon dus ook wel de zalven maken en crèmes maken en dergelijke. Maar daar is een beetje mijn passie ontstaan. En op het moment dat dus al die fusies bezig waren, was ik eigenlijk zo een beetje zoekende. En ik was al een beetje gaan kijken van, oké, wie is er daarmee bezig met mannenverzorging enzovoort. En dan heb ik eigenlijk een stukje, ja, ben ik de wereld gaan afreizen. Ja, niet altijd gaan afreizen fysiek, maar ook virtueel. Van, zijn er mensen die eigenlijk al onderzoek aan het doen zijn op die mannenhuid? Want er bestond heel veel voor vrouwen. En wat merkten we dus ook in de apotheek, hè, Joris, dat waren, ja, ik moet opletten wat ik zeg, maar vaak waren het een beetje afgeleide van vrouwenproducten. Ja. Wat betekent dat? Dat waren dezelfde structuren, die dan met een andere verpakking en een andere geur, ja. En daar kwam dan men op. En ja, goed. En zo is eigenlijk...
Een blauw streepje en dan was het in één keer voor mannen.
En dan was het ineens voor mannen. En ik dacht, ja, dat wil ik toch wel anders doen. En dan ben ik eigenlijk iemand tegengekomen in Amerika, die eigenlijk al onderzoek had gedaan op de mannenhuid. En daar heb ik dan ook gedurende 15 jaar mee samengewerkt en dat merk eigenlijk naar Europa gebracht. En ja, als ik te veel vertel of te veel in detail ga, moet het mij zeggen. Maar dus tussendoor, dus eigenlijk, hè, dat ik mijn werk in Europa groot gemaakt. En daar mankeerde dan eigenlijk nog iets. Dat was eigenlijk, ja, heel veel mannen hebben problemen met het scheren. Krijgen eczeem, krijgen jeuk. Mannen met psoriasis en dergelijke. En dat miste ik ook. En daar ben ik dan zelf begonnen eigenlijk met de ontwikkeling. Zo is eigenlijk mijn merk, Men 3, Man tot de Derde Macht... ontstaan. En dat was het ontstaan van mijn eigen, ja, mijn eigen merk dat ik zelf eigenlijk op de markt heb gebracht en zelf heb ontwikkeld en waar de patenten eigenlijk op mijn naam stonden. Dus dat was eigenlijk, dat liep samen. En dan is corona gekomen, een heel moeilijke periode voor iedereen, ook voor mij, mijn klanten, die dan eigenlijk de B2B-klanten, die de betere schoonheidscentra zijn, de dermatologische klinieken, de heel high-end kappers, ja, die waren allemaal dicht. Dus dat was al een heel moeilijke periode. En na die periode, als we terug allemaal mochten opstarten, Joris, dan is een heel grote bom voor mij gevallen. Want dan heeft mijn partner in Amerika er gewoon wereldwijd de stekker uitgetrokken. Okay. Dus dat betekende, ja, durf dat gewoon zeggen tegen iedereen, 78% van mijn omzet
die weg was.
Op 5 minuten weggemaaid.
Ja.
Ja. Goed, dan is het paralyse, hè?
Ja.
En dan heb ik 3 dagen geparalyseerd in mijn bed gelegen, ken je dat? Zo van, ja, wat nu? Okay. Hè? Want dat is grote paniek. Want ja, goed, hè, van mijn eigen merk kon ik op dat moment nog niet leven. Want het was eigenlijk mijn... Ja, met een trekker waar ik returning customers had, die eigenlijk zorgde voor het inkomen voor mijn research en development en voor eigenlijk alles te gaan betalen, maar dat was weg.
Ja, stond nog in zijn beginschoenen eigenlijk op dat moment.
Ja. Maar goed, ja, kijk, aan alles komt een oplossing. Mm-hmm. En na 3 dagen heb ik gezegd, oké, Kathleen, nu zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel blijft hij in uw bed liggen. Ofwel ga er iets aan doen. En ik ben begonnen met een heel nieuw financieel plan te schrijven, waarmee ik naar de bank ben gegaan. En zo is alles aan het rollen gegaan. En ja, goed, ja, we staan er terug, hè? Ja,
mooi.
Voilà, dus goed, ik heb dat allemaal overleefd. Natuurlijk heb ik moeilijke momenten gehad, absoluut. Hè. Het is niet gemakkelijk geweest en het is nog niet gemakkelijk, Joris. Maar ik ben echt gelukkig, want ik voel dat ik op de juiste weg ben. Ik heb heel mijn bedrijf omgegooid, maar dat heeft mij zo ontzettend veel weer geleerd. Ik heb zoveel leermomenten gehad in mijn leven. Die kennis die ik nu heb, en dat kunnen ze mij nooit meer oppakken. En ze zeggen dat, hè. What doesn't kill you makes you stronger.
Absoluut.
Maar het is zo waar. Als ik zie van waar ik kom En als ik zie waar ik vroeger problemen rond maakte, waar ik nu gewoon helemaal geen problemen meer rond, hoe de rust die ik krijg, ook bij tegenslagen, bij zware tegenslagen, die had ik nooit gehad 10 jaar geleden. Omdat ik, weet je, en 20 jaar geleden zeker niet, want toen zat ik in een beschermde omgeving van een bedrijf, een groot bedrijf, waar ik echt durf zeggen, ik verdiende daar echt heel goed met een boterham. Hè, gelukkig, want ik heb daar ook een stukje mijn buffer kunnen opbouwen. Maar goed, wat ik geleerd heb, ja goed, dat kun je niet terugbetalen.
Nee.
Dat is echt zo. Dat is onbetaalbaar. En dat meen ik echt, dat is onbetaalbaar. Dat is onbetaalbaar. De rijkdom die ik gekregen heb door zoveel mee te maken, de mensenkennis die ik heb gekregen. Ja. Want ik denk dat iedereen het daarmee eens is, als je heel succesvol bent, heb je heel veel mensen rondom je heen.
Mm-hmm.
En de dag dat het minder goed gaat, wie is er dan rondom jou?
Zeker. Ja.
Dat zijn de mensen en die zitten echt in mijn hart. Echt in mijn hart.
Wie absoluut. Na 3 dagen in bed liggen nog naast u staat, dat zijn degenen die dan nog
absoluut.
Die dan nog overblijven.
Ja. Maar dus dat is heel, ja, dat is mijn verhaal.
Ja, mooi. Pittig, ja.
Een pittig verhaal. Ja. Ja, het was, moet zeggen, het is nog steeds pittig.
Mm-hmm.
Maar het is zeer pittig geweest. Ja, ja absoluut.
Ja. Maar het is een heel mooi voorbeeld van puur ondernemerschap natuurlijk. Hè. Als het makkelijk gaat, dan is iedereen inderdaad rondom jou en dan ligt de wereld aan je voeten. Maar het is op de momenten dat het misschien eens wat minder gaat en als je omzet met meer dan 70% van de ene op de andere dag weg is, dan denk dat je al heel diep in een dal aan het afdalen bent. Dat er niet veel dingen zijn die nog veel dieper liggen. Maar daar aan de slag gaan zoals jij deed, van wat kan ik nog wel, wat kan er wel nog, die vraag stellen en daar een plan rond bouwen, daarin gaan geloven en dan partners zoeken, financierders zoeken die daarmee in willen stappen en ja, terug die energie vinden om dat dan vervolgens te gaan realiseren. Dat is, zoals je zegt, dat is rijkdom denk ik. Hè. Nederlandse woord rijkdom heeft nog altijd die grote connotatie met dat financiële.
Dat is niet.
Maar het heeft ook zoveel andere betekenissen.
Dat is niet. En dan, weet je, rijkdom is ook, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik heb één talent gekregen, denk ik, in mijn leven, dat heel belangrijk is. Dat is doorzettingsvermogen. Ja. En dat is een grote rijkdom. Echt waar. En daar ben ik zo dankbaar voor. Want ja, dat is toch iets dat je gekregen hebt, hoor.
Ja.
Dat is zo van niet opgeven.
Ja.
En dat heb ik in mijn leven al een paar keer gedaan. Niet opgeven. Als ik terugkijk, oh my god, ik doe het bijna niet. Het is 18 jaar geleden dat ik begonnen ben. Als ik terugkijk, goh Joris, echt waar. Ik heb 8 maanden rondgereden en geen pot verkocht. Ja. En iedereen zei, je moet daarmee stoppen. Ik geloofde in mijn project. Hoe vaak dat ik daar dan aan terugdenk, van toen is het ook gelukt.
Ja.
En dat heb ik. Dat is een gave die ik gekregen heb, denk ik, dat doorzettingsvermogen. Ja. Ja.
En herinner je dan nog het eerste moment toen die eerste pot wel verkocht werd? Hoe voelde je?
Oh my god. ja, dat herinner ik mij nog heel goed. Dat was, ik kon het bijna niet geloven. Ja, want je moet weten dat ik in die tijd al met iets heel vernieuwend kwam. Dus dat was eigenlijk altijd, ik ben apotheker en dat zit daarin. Hè. Dus ik kwam toen met peptides op de markt. En niemand had daarvan gehoord. Geen chirurgen, geen dermatologen. En iedereen had zoiets, wie heeft dat al? Hè? Nu peptides, ik ben nu al met nieuwe dingen bezig. Hè, maar peptides toen, niemand kende dat. Nu wordt dat common gebruikt. Hè, maar toen, hè, want peptides zijn eigenlijk eiwitmoleculen die de celvernieuwing van binnenuit gaan stimuleren om je huid jong te houden.
Dat was mijn volgende vraag.
Maar, ja, voilà. Hè. Maar goed,
peptides, hè.
Ja, oké. Okay, maar dus dat was toen heel nieuw en ik kwam daarmee. Maar dat is het verhaal van het kip en het ei. Hè. Ja. Van wie heeft dat al? Nee, niemand. Ja, dat ga ik ook niet kopen, nee. Hè, want ik geloof daar niet in. Begrijp je? Dus ik moest eigenlijk tegen al die vooroordelen opboksen. En ik zat al in een nichemarkt ook, hè, want ik zat voor de mannenverzorging met iets nieuws. Dus een niche,
ja.
Avant la lettre, geloof mij, 18 jaar geleden, nu de jonge mannen die beseffen dat ze inderdaad een dagverzorging moeten gebruiken om die huid soepel te houden, om te beschermen tegen huidkanker enzovoort. Maar 18 jaar geleden, Joris, believe me, dat was...
Geen teken van mannelijkheid.
Dat was geen teken van mannelijkheid. Nee, echt niet. Dus dat was echt wel heel gedurfd om dat toen, ja, om daarmee naar buiten te komen.
Ja, ja, dus je moest die mannelijkheid eigenlijk ook nog creëren dan, hè?
Ja.
Om daarna daar die producten nog te kunnen...
Ja, klopt.
...in de man te brengen, om het dan letterlijk zo te zeggen.
Ja, inderdaad. Ja, klopt.
Ja, ook weer een staaltje van doorzettingsvermogen inderdaad. Hè. Blijven volhouden. En weet je dan wat om een keer dat verschil heeft gemaakt? Dat het dan wel die eerste pot verkocht werd? Weet je wat daar het verschil maakte ten opzichte van die 8 maanden ervoor?
Ik denk, dat is toen, allez, weet je, dat was een heel kleine bestelling. Maar ik denk dat ja, je moet maar één believer hebben. Hè. Mm-hmm. Eén persoon die in uw verhaal gelooft. En die, dat was toen een klein salon en die eigenlijk meeging. En dan, ja goed. En dan krijg je een tweede en een derde en een vierde. En dan kan je al gaan refereren. Ja. En dan was er een grote bij. En dan kon je gaan refereren naar dat groot salon. Waar daar kijken mensen dan toch wel naar. Hè. Dus en zo groeit dat ook een stukje. Hè.
Ja.
Maar daarmee is het niet gedaan. Hè. Dat wil niet zeggen dat het stopt, hè, want dat weet jij ook. Hè. Ja. Het is altijd doorblijven. Allee, bedoel, het is altijd, je moet altijd vernieuwen. Hè, want stilstaan is achteruit gaan in ondernemerschap. Ja.
Klopt. Je benoemde in het begin ook heel even van... je zit niet zozeer voor het financiële in de business, maar ook voor het spirituele. Kan je daar iets meer over vertellen? Van die combinatie eventueel? Of hoe dat je dat ziet?
Ja, die combinatie. Eerst ga ik u antwoorden, ik zit niet voor het financiële, uiteraard. Goed, hè, ik heb graag ook mijn... Wat voor mij luxe is, is misschien voor andere mensen helemaal geen luxe. Maar voor mij is luxe dat ik eigenlijk het kleedje kan kopen dat ik wil. Dat ik eens op restaurant kan gaan, dat ik eens op reis kan gaan. Ik moet geen jacht hebben van 18 meter. Daar is mijn verlangen ook niet. Nee. Hè? Ik heb altijd gezegd, ik wil niet de grootste zijn. Mm-hmm. Ik wil niet de rijkste zijn, maar ik wil wel de beste zijn. Ja. Wat zei de bij wijze van spreken op het kerkhof met een hoop geld op je buik. Ja, hè? Ja. Moet ook weer niet. Hè? Nee. Dus dat is eigenlijk hè, om te antwoorden op dat materiële. Maar ik ga niet zeggen dat ik het materiële onbelangrijk vind. Hè? Nee. Dus laat dat duidelijk zijn.
Nee, uiteraard. Moet ook brood op de plank komen. Voilà. En kwaliteit van leven.
Ik vind ook, hè, je moet een quality of life hebben. Maar de quality of life voor u of voor mij of voor Jan of voor Piet ligt heel anders. Hè? Ik ben heel gelukkig met wat ik heb. Hè. Ja. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Als ik dat kan behouden, mm-hmm. vind ik dat heel leuk. Het spirituele, dat gaat heel ver en heel breed. Wat bedoel ik daarmee? Ik ben heel erg geboeid in alles wat het spirituele is. Ik volg een aantal mensen, een Jay Sethi die over het boeddhisme... Mm-hmm. Ik was 21... En ik ging al naar Londen voor 3 dagen naar Anthony Robbins. Dus dat was inderdaad, dat was in de tijd.
Dat was al...
Joris, dat was, oh my god, ik kan u vertellen, als ik dat deed, bij mij, in mijn gezin, in mijn familie, dachten ze dat ik naar een secte ging, want dat was not done. Dus ik was daar al heel lang mee bezig. Als ik boeken lees, is het ook altijd het spirituele. Feng Shui ben ik mee bezig. Human design ben ik mee bezig. Ik vind dat allemaal heel interessant. Waarom? Het komt allemaal op hetzelfde neer. Wat drijft mensen? Wat maakt dat mensen bepaalde acties ondernemen? Ik ben gewoon geïntrigeerd door de mens op zich ook. Van wat houdt u bezig? Wat houdt u bezig? Ik denk dat dat ook een stukje onze connectie was. Mm-hmm. Hè? Onze eerste connectie kwam eigenlijk ook van... Oké, wat zit er hier meer achter? Ja. Hè? Er is hier iets dat ik, waar ik nood aan heb buiten... Allee. En dat vind je een stukje... Ja, ik vind dat altijd leuk om gelijkgestemden tegen te komen. Mensen die ook... Wat dan ook, hè? Die niet alleen naar het materiële en het zuivere business gaan kijken. En dat vind ik ook leuke mensen om mee te sparren, om mee samen te werken. Dat vind ik wel heel leuk. Ja.
Dank je wel. Okay. Maar dat is inderdaad heel boeiend van wat drijft mensen, waarom zet de ene door, waarom haakt een andere misschien eerder af, terwijl ze misschien voor de buitenwereld in dezelfde omstandigheden zitten.
Ja.
Ja, wat maakt dat verschil, hè? Want, ik ben wel benieuwd, je noemde daar Tony Robbins, zoveel jaren geleden. Hoe was je toen al bij Tony Robbins terechtgekomen? Hoe kwam Tony Robbins op je pad in die tijd?
Hoe kwam Tony Robbins op die pad, op mijn pad? Was eigenlijk ook via een Amerikaanse spirituele vriend van mij, die hier in België woonde, helaas overleden ondertussen. Die eigenlijk in Amerika had gewoond. Met Anthony Robbins ook al een keer een driedaagse had meegemaakt. En die zei: Kathleen, ik denk dat dat iets voor jou is. Ja. En ja, goed, ik. Dat was. Pas op, ik spreek nu wel van zoveel jaren terug. Waar eigenlijk echt hier in België nog nooit iemand van Anthony Robbins had gehoord. Nee. Nu hebben we onze eigen Karel, onze Belgische Karel, die ook een stukje. Allee, ik zeg niet dat Karel een copy-paste is, Karel is ook, heeft zijn eigen ding, zeker en vast. Maar een aantal van die elementen van Anthony Robbins komen daar terug in voor.
Ja, daar is hij ook eerlijk over. Hij benoemt dat ook. Hij is ook in de crew geweest van Anthony Robbins.
Voilà. Dus eigenlijk, ik ben van die generatie, want ik denk dat ik zelfs even oud ben. Ja. En dat ik, god weet, we hebben in dezelfde zaal gezeten. Hè, maar het heeft mij toen dusdanig geïnspireerd. Ik ben daar terug uitgekomen. En toen al had ik zoiets van, het leven heeft zoveel facetten. Omdat op dat moment Anthony Robbins heeft altijd wel die balans gehouden tussen, dat leert hij ook een stukje. Hè? Ja. Je moet dan teruggaan naar je kindertijd en ik vond dat zo fascinerend. Ja. Man, als ik daaraan terug dan denk ik van, die man die was één brok energie, een 3 dagen lang een one-man show, want hij deed dat toen nog helemaal alleen. 3 dagen lang.
Dat is één brok energie. Dat is het dat was, woord.
Want nu, als je, zijn stem is ook helemaal kapot. Hè? Dus hij heeft... maar goed. Maar ik ben uw vraag nu even kwijt.
Je bent er toch al aan het antwoorden van. Ja, hoe kwam je daarbij terecht en wat bracht het jou? Hè? Dus,
Dus eigenlijk via ook mensen die toen al een beetje met dat spirituele bezig waren. Dus, heel eigenaardig. Want zelfs mijn mama zegt dat vaak. Ze zegt, ik vind dat heel eigenaardig, zegt ze. Ik ben eigenlijk zo'n buitenbeentje in het gezin. Ik was de enige. Niemand in mijn gezin is daarmee bezig.
Ja.
Van waar het dat komt, God mag het weten, hè.
Ja. Toch ergens iets getriggerde nieuwsgierigheid om meer te ontdekken.
Ja.
En vaak begint dat bij jezelf natuurlijk. En meer ontdekken over jezelf. En dan kijken hoe zit dat dan in elkaar. Hoe zit dat in de wereld.
Ja, klopt.
Ja. Mooi. Als je een toverstokje zou hebben. En je zou 5 jaar verder kunnen kijken. Met al die grote plannen die je nog op de plank hebt liggen. Waar wil je dan staan?
Goh, daar ga ik u direct op antwoorden. Want dat weet ik. Ik heb één grote droom. Eén grote droom. En... dat is mijn droom vandaag. Hè. Dus, maar ik heb die al heel lang. Dus ik weet niet of dat die gaat wijzigen. Mm-hmm. Maar goed, dat kan altijd. Mijn grote droom is... ik wil een soort innerlijke rust vinden. En twee, ik hou van de zon. En ik hou van het zen. Ondanks het feit dat ik een doorduwer ben langs de ene kant. Dus dat zijn ook weer die twee facetten in mij. Hè. Dus
ook weer
ik heb
die balans.
Ook weer die balans tussen het commerciële. Want ik ben heel commercieel, maar dan spiritueel. Ik ben heel gedreven, heel zenuwachtig, heel to the point. Moet vooruit gaan en dergelijke. En langs de andere kant zoek ik ook die rust. En mijn grote droom is altijd geweest van een aantal maanden per jaar, zeker de wintermaanden, om die te kunnen doorbrengen. In het oosten. Dus ik heb een enorme band met het Oosten. Mm-hmm. Ook daar weer, Joris, vraag het mij niet. Ik kan het niet uitleggen. Ik ben voor het eerst in het Oosten geweest op 26-jarige leeftijd. Ik ben daar toegekomen en ik had toen het gevoel, ik kom thuis. Ja. Wow. En elke keer als ik daar ga, heb ik dat nog. En waarom kom ik thuis? Gewoon omdat ik voel die energie, die innerlijke rust terugkomen. Dus het boeddhisme, ik ben katholiek opgevoed, laat dat voor alle duidelijkheid, maar boeddhisme is trouwens, dat is geen godsdienst, dat is gewoon een filosofie.
Ja, een manier voor van
mij
leven
is dat een manier van leven, dat is mooi voor mij, dat is, dat is eigenlijk, dat is gewoon, dat heb je, dat, dus, maar, en dat vind ik terug in die Oosterse landen. En mijn grote droom is om binnen 5 jaar inderdaad 3, 4, 5 maanden per jaar eigenlijk daar te zitten. En ook van daaruit, want ja, als ondernemer stopt er nooit mee werken. Hè. Ik ben dan wel een beetje naar mijn, bijna op pensioen. Hè. Om niet te zeggen. Hè. Dus, maar om daar ook, allee, van daaruit toch nog een stukje mijn passie te kunnen doen, te kunnen werken. Maar zo eigenlijk het combineren van het mooi in balans brengen. Ja. Ik ben eigenlijk heel mijn leven al bezig om die balans te zoeken. En vaak ga ik over de schreef, ik vind die niet. En elke keer moet ik mij zo terug van... Vandaar ook denk ik dat dat nog altijd bij mij blijft hangen. Hè, binnen 5 jaar wil ik daar staan. Maar ik ben daar nu al mee bezig. Ja. Want voor het eerst in mijn leven wil ik dat uitproberen om volgend jaar, en nu ga ik het echt uitspreken voor het grote publiek, dus ik ga niet anders kunnen, een one-way ticket te nemen naar Thailand om daar iets te huren. Ik ga starten met een maand. En het kan zijn, en ik ga me daar dan ook niet voor schamen, dat ik na 14 dagen terugsta. Ja. Want goed, laat ons eerlijk wezen, ik ben er ook altijd een stukje geweest, zeer korte periodes als toerist. Hè, want ik durf niet lang weggaan voor mijn bedrijf. Mm-hmm. Nu zou ik daar ook een stuk willen van daaruit werken. Dus ik moet alles zeer goed gaan voorbereiden dat ik van daaruit het werk kan doen zonder fysiek in België aanwezig te zijn. Maar voor mij gaat het een enorme leerschool zijn, denk ik, om te zien van, is mijn droom die ik in mijn hoofd heb, toch wel zo mooi in mijn hoofd als dat in werkelijkheid is. En ik ga dus ook aan mezelf moeten toegeven, als ik binnen de maand zeg van, ik neem een ticket terug, van, nee, het was niet wat ik in mijn hoofd had. Dus, maar dat is eigenlijk nu momenteel, en dat is al jaren zo, dat is mijn grote droom, en dan word ik enorm blij, want dan zie ik mij daar zitten en dan denk ik, en dan laat ik mijn familie en mijn vrienden komen en dan, dan wil ik die mensen, dan zie ik zo een grote ontbijttafel voor mij waar ik de mensen 's morgens kan pamperen en overdag dat ze, moeten ze een plan trekken, maar dat ik zo, die gesprekken 's morgens bij het ontbijt kan hebben met mijn vrienden, mijn familie en dan voor de rest dat iedereen zijn ding doet, hè. Maar dat is zo het ultieme, weet je? Ja. Dat je zegt van, oké, dat is, man, als ik eraan denk, dan word ik gewoon zo blij. Ik zie het, echt. Ja, dus dat is mijn grote droom. Mooi. Dus daar wil ik binnen 5 jaar staan. Ja. Okay. Als ik een toverstokje zou hebben.
Dan direct.
Ja. Direct, ja.
En dan hopen dat dat inderdaad dan ook zo gaat zijn zoals je het nu in je hoofd hebt. Dat het,
dat weet je niet, hè. Dat zal blijken. En daarom dat ik het ook... Ik moet het nu doen. Om het, ik moet niet meer wachten. Want stel dat het zo niet is. Maar ik ga daar niks kopen of zo. Hè. Dus de bedoeling is wel dat ik van plaats kan veranderen. En zoals we allemaal weten, we worden er niet jonger op. Hè. Misschien dat ik binnen 20 jaar dat het niet meer gaat. En dat ik mijn winters in Marbella ga doorbrengen. Hè.
Dat kan.
Whatever. Hè. Dus, want ik hou niet van de winter, Joris. Ik hou niet van de winter, nee.
De zon, als ze er niet doorkomt.
Ja, klopt.
Dat je zelf ook kan stralen en die warmte kan verspreiden. Onder die vrienden die nauw aan het hart liggen, die familieleden.
Ja. Ja.
Mooi. Het is eigenlijk denk ik het groot stuk waar life planning over gaat. Hè, die dromen durven ontdekken en daar een plan voor maken om het uiteindelijk te gaan doen. En in de methode van life planning komen drie vragen aan bod. En ik gun elke gast in mijn busje ook een van de drie. Dus je mag een nummertje trekken. Daar gaat een cijfer op staan.
Oei, dat is spannend. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Heb ik dat gemist in uw vorige? Het is nummertje 2.
Nummertje 2, ja. Die sluit misschien wel een stukje aan bij waar we het net al over hadden. De tweede vraag in life planning is van, kijk, ik kom vandaag van bij de dokter, Kathleen. En die zegt van, goh, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat je nooit ziek zult voelen of pijn zult hebben. Maar het slechte nieuws wat eraan vasthangt is dat het ergens binnen 5 tot 10 jaar, en we weten niet wanneer, maar in die tijdsperiode gaat het voor jou hier gedaan zijn in deze wereld. Je bent spiritueel, dus ik zal het deze wereld noemen.
Voilà, dat is heel goed. Dat is heel goed, want ik wil u nog tegenkomen in die andere wereld, hè, Joris.
Voilà. Maar dat is de situatie, dus wetende dat je eigenlijk nog 5 à 10 jaar te leven hebt, dat je nog alles gaat kunnen doen wat je wil doen met die gezondheid zoals ze nu is. Dus dat je daar geen last van gaat hebben. De vraag is dan, ja, hoe ga je die tijd invullen? Ga je dingen niet meer doen? Ga je dingen anders doen? Wat staat er dan nog op het lijstje?
Ik ga er alles uithalen wat er nog uit te halen is. Maar daar moet ik nu ook al aan beginnen, Joris. En dat besef ik heel goed. Want ik heb het al een paar keer gezegd tegen een aantal mensen. Later is nu. Later is nu. En ik begin het meer en meer te beseffen. Maar nee, ik ga er alles uithalen wat er uit te halen valt. Het is heel moeilijk voor een ondernemer. Heel moeilijk, want ik geef dat ook toe, ik ben altijd workaholic geweest. Mm-hmm. Ook daar ben ik mee bezig, om die balans terug te vinden. Ja. Maar ik denk, ik ga absoluut er alles uithalen wat er uit te halen valt. Maar vooral, ik denk, en dat moet ik echt ook nu vandaag doen, aan alle mensen die ik graag zie, duidelijk zeggen, ik zie je graag. Ik wil met jou nog een aantal dingen doen. Ik wil nog een stukje in dit leven met jou een pad bewandelen. Mm-hmm. Ik denk dat we dat vaak vergeten. Om te zeggen aan mensen, ik zie je echt graag. Ja. We nemen het allemaal nogal for granted. Hè? En ik betrap mezelf daar eigenlijk op. En heel eigenaardig, want er komt mij nu iets te boven. Wat ik onlangs heb meegemaakt, een persoon die ik echt graag zie. En ja, waar op een of andere manier is iets fout gelopen. Ik begrijp het eigenlijk echt niet graag. En ik voel van binnen dat ik die persoon echt nog, ja, dat ik die echt graag zie. En ik moet dat ook durven zeggen. En momenteel is die drempel er nog om te zeggen, ja, ik zie je echt graag. Ja. Ik bedoelde het, ik weet het niet wat er gebeurd is, maar ik heb het heel goed bedoeld. Hè? Ja. Dus, en ja, soms is dat moeilijk. Soms is dat moeilijk omdat je bepaalde zaken ineens word je geconfronteerd met iemand die boos is op jou. Je begrijpt het niet goed. Mm-hmm. En je klapt. Ik heb dan de neiging om dicht te klappen. En ik heb al een paar keer voor die persoon zijn deur gestaan. En dat het mij tegenhoudt omdat ik eigenlijk wil zeggen, maar eigenlijk zie ik je eigenlijk. Ja. Dat was de bedoeling niet. Ja. Maar ja, dat is dan ook weer een deel van mijn karakter. Ik kan soms, als ik gestrest ben, waarschijnlijk heel kort zijn. En wow, dat zijn zo van die zaken die dan voorkomen. Waar ik zelf het eigenlijk niet van besef. Mm-hmm. Hè? Want ik heb dan, Dus ik wil zeer zeker er alles uithalen en het ook aan iedereen laten merken. Aan de mensen die ik graag zie, van ik zie je echt wel graag.
Mooi, ja. En het besef is er van daar eigenlijk vandaag al mee te beginnen, heb je net nog erbij toegevoegd. Hè?
Ja, klopt, absoluut. En ik denk dat we dat allemaal wat meer moeten doen. Ja. Beetje toleranter zijn ook naar elkaar toe.
Ja, ja. Ja, het is ook soms wat je zei van anders bedoeld, ja. Sommige gevoelens, daar willen we dan woorden op plakken, maar die woorden matchen niet altijd met die gevoelens. Of voor sommige gevoelens hebben we misschien niet eens de juiste woorden. Wat maakt dat ja, taal dan iets wordt, ja, waar we ons mee behelpen, maar we misschien niet de juiste communicatie mee
helemaal waar.
Creëren die we eigenlijk, die we eigenlijk willen.
Helemaal waar. Joris, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Want wat dat ik gevraagd heb, of de vraag die ik gesteld had, had een andere connotatie, maar iemand anders heeft dat gewoon anders begrepen. Ja. En dan, ja, vertel ik daarover, hè, want je spreekt daar dan over en dan zeg je tegen een vriendin, ik begrijp het niet goed. En zij zei tegen mij, maar hoe heb je dat gezegd? Ja. Ah ja, op zijn Kathleen zeker. Maar ja, op zijn Kathleen, ja, dat is dan, dat ontglipt mij dan. Ja. Bon. Ja. Maar gelijk dat gezegd, taal, hè, we moeten niet ver kijken. Taal, iets wat bij ons een positieve connotatie heeft, kan in Nederland een negatieve connotatie hebben. Moet niet zo ver zelfs nog niet gaan. Limburg, Gent, daar zijn verschillen, hè?
Mm-hmm, klopt.
Dus ja, oh my god, communicatie is zo belangrijk. Ja. Ontzettend belangrijk.
Ja, ik denk dat communicatie heel veel, ja, de kwaliteit van de communicatie bepaalt de kwaliteit van de relatie, heb ik ooit van Karel onthouden. Dat is misschien van iemand anders, maar dat is, ja, dat is de waarheid. Dat is een waarheid als een koe, denk ik dan. Hè. Dat,
ja.
En alles wat je doet, non-verbaal of verbale communicatie, die bepaalt die kwaliteit.
En om terug te komen op je vraag van wat ga je doen? Dus alles eruit halen, dus mensen graag zien. Maar uiteraard ook, ik heb nog zoveel te ontdekken. Ik heb nog zo'n grote bucketlist waar ik denk van, oh, dit moet ik nog ontdekken. Dat zijn allemaal kleine dingen, hè? Dat is allemaal niet zo groot. Maar bijvoorbeeld, ja, nog een beetje reizen, nog een beetje andere culturen opsnuiven. Leren van andere culturen, mm-hmm. Want wij denken altijd dat wij, hè, dat wij,
dat allemaal, oplopen,
ja. Dat wij de waarheid in pacht hebben. Mm-hmm. Ik denk niet dat dat zo is, want ik denk dat andere culturen, die misschien voor ons, hè, wat minder ver staan, misschien nog veel wijzer zijn dan dat wij zijn. Hè? Ja. Die misschien nog veel beter weten hoe ze moeten leven dan dat wij het weten. Want wij denken dat we weten hoe dat we moeten leven.
Ja, maar of we duurzaam bezig zijn, dat is een andere vraag. En dan niet alleen ecologisch, maar ook ons menselijk kapitaal.
Klopt, ja.
Mooi. En wat houd je tegen om die zaken beginnen af te vinken op je bucketlijst?
Wel, zoals ik net al zei, uiteraard, hè, ik word een stukje tegengehouden altijd door het ondernemerschap, omdat ik nu toch wel heel wat zaken mm-hmm. terug moet op de reis krijgen. Hè. Dus we mogen ook niet, ik blijf dat zeggen, Joris, ik ben niet anti-materieel, want ik heb ook het materiële nodig, dus we moeten ook blijven werken. Maar ik probeer een balans te vinden. Herinner onze eerste gesprekken? Daar ging het over. Hè?
Ja, zeker.
Een stukje die balans vinden. Niet meer werken is voor mij ook geen optie. Mm-hmm. Omdat ik momenteel heb ik die balans nog niet. Dus ik kan mijn tijd nog niet genoeg invullen met andere dingen. Hè? Want ik heb nooit geen hobby's gehad mm-hmm. en dergelijke. Dus we moeten eigenlijk, ik moet eerst zorgen dat ik met heel kleine stapjes. Ja. Hè? Want dat gaat over kleine stapjes, hè, Joris. Kleine stapjes. Ik moet dat niet doen in Thailand, hè, als ik daar ben. Hè. Ik moet hier al beginnen met kleine stapjes te nemen en tijd te maken voor de mensen die nou aan mijn hart liggen. Kleine stapjes en altijd iets meer. Beginnen al een keer met een zondag niet te werken, enzovoort, enzovoort. Maar dat zijn voor mij al heel grote stappen. Hè. Maar ik bedoel, Rome is niet op één dag gebouwd en... Je kan aan een ondernemer die 24/7 heeft gewerkt altijd niet vragen om ineens te zeggen van ja, nu gaan we het een keer halftijds doen. Dat gaat niet. Maar kleine stapjes probeer ik hier wel te nemen en ook te plannen, in te plannen. In mijn agenda ook. Hè. Dus die maand in januari ga ik inplannen. Kleine weekendjes dat ik inplan om een keer met vrienden weg te gaan of een keer, hè, dus ja. dat ze mij niet meer zeggen van, aan Kathleen moet het niet meer vragen want die heeft te veel werk, die gaat toch niet meekomen want dat krijg je dan, hè, op een gegeven moment en dat willen we niet meer, hè. Nee. Dus.
Mooi, ik Ik hoor heel wat daadkracht en acties die al vorm beginnen te krijgen. En ja, met het karakter van een doorzetter zoals jou gaat dat zeker goed komen. Dus ik gun je die dingen die je allemaal nog wilt afvinken en die betere balans van 24/7 werken naar 23/6 en dan
ja.
En zo stapje per stapje tot je daar een goed evenwicht in hebt gevonden waar je rond kan kijken en zeggen van hier is het waar ik wil zitten en hier voel ik me goed en hier kan ik die dingen doen die ik nog wil doen. Dus
wij komen elkaar zeker nog tegen op onze weg. Ja. Daar ben ik zeker van.
Ik ben heel benieuwd wat er nog gaat komen. Maar voor nu, dank je wel voor de aflevering in de podcast. Ik vond het heel fijn om je verhaal te horen. Ik denk dat er heel wat mooie inzichten en heel wat lessen in zitten voor andere luisteraars, andere ondernemers. En het is een voorbeeld van daadkracht, van doorzettingsvermogen. En ja, zoals de vraag in het begin was, je bent gewoon een doorzetter die gelukkig is en die steeds meer beseft dat er nog heel wat andere dingen te ontdekken zijn en daar ook bewust tijd voor wilt maken vanuit Thailand of van hier in het Leuvense. Dat zal de toekomst een stukje uitwijzen wat die verdeling wordt. Het moet misschien niet Thailand alleen zijn, kan nog andere dingen in het oosten zijn. Maar heel veel succes met alles wat je nog doet. En ik ben benieuwd naar wat we nog van jou en van mijn drie gaan horen. Dus,
nog heel veel. Van mijn drie zeker, want daar zit van alles in de pipeline.
Voilà. Kijk eens aan. Ja.
Oké, want mijn drie komt van man tot de derde macht. Hè. Joris, dat is de vertaling van mijn drie, hè, tot ook, de derde macht.
Ook een stukje spiritueel.
Om te eindigen, dat is ook een stukje spiritueel, dus het komt tot de derde macht. Dus eigenlijk, het komt van always human tot de derde macht, dus eigenlijk humaan. Hè? Dus eigenlijk van, mens tot mens, maar ik heb ook heel goed geluisterd naar mannen, wat hebben we nodig en hoe simpel moet het zijn? Het moet heel eenvoudig zijn, dus liefst. Always human tot de derde macht. Always inspiring tot de derde macht, omdat ik probeer om altijd heel innovatief te zijn. Heel innovatief met de allernieuwste ontwikkelingen in zaken huidverbetering, bescherming tegen huidkanker en dergelijke. Dus inspiring, dus het vernieuwende. En always pure. Ik wil ook pure dingen brengen, zuivere dingen. Dus het is altijd puur van verpakking dat recycleerbaar is tot de ingrediënten. Ja. Dus heel pure, heel zuivere ingrediënten. Dus dat is geen kinderhanden, geen dingen. Alles wordt in België geproduceerd. Mm-hmm. Alles wordt in België aangekocht. Dus waar ik ook heel trots op ben. Ja. Voilà.
Mooi. Dankjewel voor die toelichting. Dat was ook nieuw voor mij. Dus verhelderend. Ja.
Oké. Dankjewel. Dus daar zit ook een stukje spiritualiteit in.
Zeker. Ja. Ja, zeker. Ik had het niet anders verwacht. Bon, ik ga met mijn busje weer naar de volgende. En het was heel fijn je hier te spreken.
Idem dito.
Tot binnenkort.
Tot binnenkort. Dankjewel, hè.
Bedankt dat je deze aflevering van Buspraat hebt beluisterd. Vond je deze aflevering waardevol en wil je de podcast steunen? Kijk dan even op www.buspraat.be/steun. En ontdek de verschillende mogelijkheden. Wie weet doe ik in een van de volgende afleveringen wel een shout-out naar jou of jouw bedrijf. En als je bovendien veel waarde hecht aan het ontwikkelen van win-win relaties, schrijf je dan zeker in voor een van de Buspraat ontnetwerk lunches. Dat is de manier bij uitstek om efficiënt en effectief met andere opmerkelijke professionals uit het Buspraat netwerk te verbinden. Kijk hiervoor op de website buspraat.be. Tot de volgende keer. Dan zit ik samen met Anna de Mulder in een gesprek over haar boek, over trots zijn op wat je doet en de impact wanneer je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt.